Vorige keer hadden we Johannes 17, daarvoor hadden we Johannes 10. En ik heb getracht, niet alleen zoals het hier staat, maar om maar een voorbeeld te geven. Bij Johannes 10, dat de Heer in de schaapskooi komt en zijn schapen weghaalt. En hij komt daar niet meer terug. En dat die schaapskooi dat judaïsme is en dat hij voortaan zegt, ik ben de goede herder. En hij zegt, ik ben de deur. En hier hebben we eigenlijk in hoofdstuk 15 hetzelfde. Want wie was de wijnstok? Wie waren de ranken? En nu zegt de Heer, ik ben de ware wijnstok. En daarom wil ik eerst met u naar Jesaja hoofdstuk 5. Om u dat te illustreren. Ik ga het niet allemaal lezen. Maar wel om duidelijkheid te geven van wat was en wat is en komt. Wat staat er iets bijzonders? Daar staat, ik wil graag, en ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling, Jesaja hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5, vanaf vers 1. Ik wil graag voor mijn beminde zingen, een lied van mijn geliefde over zijn wijngaard. Wie is die wijngaard? Kijkt u maar naar vers 7. Want de wijngaard van de Heere van de legermachten is het huis van Israël. Duidelijk? En wat is er nou gebeurd? Ik lees het even, ik vul iets aan, maar hij spitte hem, want er staat, ik had een wijngaard en op een vruchtbare heuvel. Nou, de Heer heeft gezegd, ik ga en geef je naar een land van melk en honing. Zou je dit voor later willen bewaren, Herren? Zou dat kunnen, dat hij weggaat? Ja, graag. Ik weet dat je een heleboel dingen moet doen tegelijk, maar anders haal je de verrassing weg. En dan wil ik ook weer niet. Maar dan staat daar, mijn beminde had een wijngaard, en die wijngaard is dus Israël, op een vruchtbare heuvel. Dat wijst natuurlijk ook naar Jeruzalem, maar het wijst ook naar een land vloeiende van melk en honing. En u kunt dat lezen, als u een pennetje hebt en u wilt dat erbij schrijven. U moet dat dus lezen in Deuteronomium 8, vers 7 tot 9, wat de Heer met die vruchtbare heuvel bedoelt. En als je het goed leest in de grondtekst, dan staat er letterlijk de hoorn van een zoon van olie. Dat staat bij het woordje, nou, wat daar heel concreet staat op heuvel. De herziene Statenvertaling geeft er ook een verklaring bij. U weet dus dat Israël ook de zoon is die uit Egypte gevoerd wordt. Zo in een geband wilde God met zijn volk. En dan staat er, hij plantte hem met een edele wijnstok, vers 2. In het midden ervan bouwde hij een toren. Dat is de naam des Heren, is een sterke toren. Hij hakte ook een perskuip daarin. Daarin moeten de druiven komen. Ik zie daarin heel concreet de tempel in Jeruzalem. Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar het bracht stinkende druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, mannen van Juda, oordeel toch tussen mij en mijn wijngaard. Wat is er nou nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Nou, dat is erg negatief. En vandaar dat ik nu terug ga naar Johannes 15. U moet het maar eens lezen. Jesaja 5. En dan zegt de Heer, oké, er is iets gebeurd. Christus is gekomen tot de zijnen, Johannes 1, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1, nu Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaarder nier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat hij meer vrucht draagt. Nou, er is er eentje in de tijd van de Heer Jezus weggegaan van zijn 12 discipelen. Is er één die was niet verbonden aan de wijnstok en werd als het ware verbrand. We moeten het niet moeilijker maken dan dat het is. Als we niet in hem zijn, is het volkomen waardeloos. Maar ben je in hem, kun je nooit en te nimmer verloren gaan. Dus dat snoeien heeft een andere betekenis dan volkomen compleet weghalen, zodat je dus uit de wijnstok bent. Wij zijn door het geloof in de wijnstok. En er wordt gesnoeid. En we gaan het straks even op dat en over dat snoeien hebben. Maar ik lees verder. U bent al rein. Nou, dat is Johannes 13, voetwassing. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En als iemand niet in mij blijft, Judas, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. En als u mijn geboden in acht neemt, dat zijn dus niet de 10 geboden, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Tot zover dit schriftgedeelte. Even daarom concreet. Waarom heb ik de schepping erbij gehaald? Omdat het heel simpel is dat de maker, de schepper, spreekt. De Heer Jezus Christus is de schepper. Als u dat niet denkt van, hou eens even, God is de schepper. Nee, blijkt uit Johannes Evangelie, hoofdstuk 1... dat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. We kunnen even naar Johannes 1 gaan, maar het is even voor de duidelijkheid wie plant. Johannes 1. Daar staat het volgende. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en in het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes de Doper. Hij kwam tot een getuigenis om van dat licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van dat licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En het woord was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt. De wereld is dus door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam, dat woord, tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, daar gaat het om. Hun heeft hij de macht gegeven om een kind van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Betekent dus het volgende. Hij is gekomen tot de zijnen, tot het volk. Israël. We weten dat uit Jesaja. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. Dat kunt u lezen in Matteüs 21. U weet wel dat de Heer een gelijkenis aan de Farizeeërs vertelt en die zegt: er was een wijngaardenier en die plantte wijnstokken. Een wijngaard. En hij vertrok naar het buitenland. Hemel. En hij kwam om vrucht op te halen. En de wijngaardeniers, die doodden de een, die verwonderden de ander, maar ze gaven niks. En na 3 keer zond de wijngaardenier zijn zoon. En ze zullen die toch wel ontzien. Het staat in Matteüs 23. Ik zeg het in korte trekken. En dan wordt de zoon gedood buiten de wijngaard. Buiten Jeruzalem. En wat staat er dan? Dan zegt de Heer: wat denkt u dat de wijngaardenier zal doen? Hij zal het geven aan een ander volk. Die wel zijn vruchten zal voortbrengen. U leest het in Matteüs 21. Vers 33 tot 43. Nee, dat niet, staat er in Lucas 20. En wat staat er dan? De Farizeeën en de schriftgeleerden wisten dat ze van hem spraken. Dat zijn de wijngaardeniers. Zij hadden moeten vrucht dragen door het woord van God te verkondigen, maar ook het woord te laten zien. En de Heere zegt nu: hier, ik ben de ware wijnstok. U bent rein en u wordt, zoals Paulus zegt, nu ingeënt in Christus. Sommigen denken wel eens dat ik weer ingeënt word, Romeinen 10, 11, in Israël. Nee, ik word ingeënt in de stam en dat is Christus. Ik word ingeënt. En God heeft Jood en heiden die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, die hem aangenomen hebben, die heeft hij ingeënt en ontvangen het leven van God. Daarom staat hier: ik ben de wijnstok, de ware wijnstok. Nu wil ik u meenemen om dat duidelijk te maken, dat enten en dat mijn werken er niet toe doen. Maar dat ik leven ontvang van het leven dat Hij is. Ik ben in Hem meer dan overwinnaar. In Hem krijg ik kracht in moeilijkheden, in problemen. Ik ben in Hem ingeënt en heb dat leven Gods in mij gekregen. Alle die hem aangenomen hebben, die heeft hij de macht gegeven om een kind van God te worden. Heb je hem aangenomen, dan ben je een kind van God. En mag je zeggen: Abba Vader. En dan zorgt de Vader door de Zoon heen, door zijn geest in u en mijn leven. Daarom wil ik u meenemen naar de tweede Petrusbrief, om dat ook duidelijk te maken dat het in zijn woord staat. Dat ik het niet zeg, maar dat het woord is dat gesproken is. Dat woord is leven. En in dat woord komt dat leven openbaar. Als ik mijn geloof daarop richt. 2 Petrus hoofdstuk 1. Immers, vers 3. Zijn, dus 2 Petrus, de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken. Dat is ook logisch, want als de Heer Jezus ingebracht wordt in u en mij, heb je alles. Je krijgt geen delen, je krijgt alles. leven. Het leven van God. Ik zeg dat zomaar, maar het is wel zo heel bijzonder. Dit is heel bijzonder, wat ik hier zeg. En dan staat er. Wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door het kennen van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft u onze grootste kostbare belofte geschonken. Opdat u, ik, wij, daardoor deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf van de erdoor de begeerte in de wereld was ontvlucht bent. Wat is er dus in u gelegd? De goddelijke natuur. Dan kunt u zeggen, nee, dat geloof ik niet. Nou, geloof je het woord niet? Verwerp je het woord? Heb je het niet? Gaan we erin staan? Gelooft u dat? Want uw geloofsleven wordt namelijk gedragen door de liefde van God. Want als we alles wat bij dat leven van godsvrucht behoort, en je had de liefde niet, dan was je klinkend metaal. Maar Gods liefde is in ons hart uitgestort. Romeinen 5 vers 5. Ik zeg het er maar bij, want daar staat het. God heeft zijn liefde, agape, in u en mijn leven neergelegd. Hij heeft alles wat tot die godsvrucht behoort aan u en mij gegeven. Klip en klaar. Duidelijk. En dat heeft hij geschonken. Ik ga nou niet weer een ander vers, maar om u even aan te geven, en u schrijft het misschien op, u kunt het bijhouden, maar in Galaten hoofdstuk 5 vers 6 staat dat uw geloofsleven gedragen wordt door de goddelijke liefde. Dus het is die goddelijke liefde die uw geloof draagt. Liefde. Het geloof. Waartoe u de goddelijke natuur ontvangen heeft. U aanvaardt die liefde van God door geloof. En u gaat leven uit geloof. Tot geloof, zegt de Romeinenbrief. Als dat gebeurd is, dan gebeurt er iets waar nu ook de liederen over gingen. Wil ik die beslissing nemen om in hem te blijven? In Johannes hebben we gelezen, snoei je en blijf in hem. Wat staat er dan? In hem blijf. Nou, dan gaan we even naar vers 5. En daarom moet u zich met alle inzet, en dan moet je heel veel voor doen, want dat is strijd hoor. In hem blijven is strijd. Dat is niet een makkie, dat is strijd. En dan staat er, met alle inzet, staat de vertaling zegt, ijver erop toeleggen, om aan uw geloof, dat gedragen wordt door de liefde, deugd toe te voegen. En bij die deugd, je kiest er dus voor. Net als bijvoorbeeld David, die zegt, ik ga in de kracht van de Heere God, die Goliath tegemoet, met 5 steentjes. Dat is deugd. Dat woord wordt er ook gebruikt. Ga je staan in de almacht van God. Als dat zo is, dan gaat er iets in ons vanzelf groeien. Dan zegt God, je hebt gekozen met je geloof. Je hebt gekozen om in mij te blijven. En je hebt een ijver voor mij. En dat ga ik belonen. Door meer en meer datgene te geven wat je nodig hebt. Want ik heb je alles gegeven, maar je kunt het thans nog niet allemaal dragen. Maar ik voer dat in jouw leven in. En dan staat er ook, na die deugd komt kennis. Welke kennis? De kennis van hem. Want door die omstandigheden ga ik steeds meer en meer hem kennen. ga ik het leven wat ik ontvang steeds meer ervaren. En wat dan? En aan die deugd komt dus kennis en aan die kennis komt zelfbeheersing. Zelfbeheersing is een vrucht. Dat kun je niet bewerken. Nou, dan ga ik eens even mezelf beheersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, ik kan nu rustig zeggen, je kan wel tot 100 tellen, heb je het nog niet. Dat kan niet. Dat moet je gaan staan in hem en zeggen, Heere God, ik geef de regie hierover, want ik moet mijzelf beheersen. En het wordt net gezien, want ik ben een brief. En een ander zegt, nou, die heeft niet zoveel zelfbeheersing. Heere God, nu laat ik mezelf zien en het is de bedoeling dat ik u laat zien. En dan staat er, en aan die zelfbeheersing volharding. Nou, volhard bijvoorbeeld in het gebed. We denken, nou, ik bid even. Nee, echt waarlijk gebed is volhard hoor. Je gedachten worden zo weggevoerd. Als je maar niet bij het onderwerp blijft, namelijk de Christus. En als dat allemaal komt, volharding en aan die volharding, godsvrucht. Dat is leven in hem. En dan staat er, en aan de godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Je moet ook zeggen dat de liefde van God begint bij het huis van God. Het oordeel ook, maar ook de liefde. Eerst je huisgenoten van geloof. Daar gaat het om. En wat staat er dan? Want als deze dingen bij u zijn, welke dingen? Nou, de dingen van vers 5 tot en met 7. Dat is zo simpel als het maar kan. Als deze dingen bij u zijn, welke dingen? Dat heb ik er maar even bij gezet, maar dat is vers 5 tot en met 7. Immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, welke dingen? De versen 5 tot en met 7. Wat dan? Die is blind. Die is kortzichtig. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijvert u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Je hebt een roeping. Je bent geroepen. Je bent gerechtvaardigd. Romeinen 8. Ik ga dat nou ook maar niet lezen, maar vers 28 tot en met 30. Ik zeg het er maar bij. U bent geroepen. U bent gerechtvaardigd. U bent geheiligd. Alles wat tot dat leven en de godsvrucht behoort, heeft God u gegeven. En dan staat er, daarom broeders, beijvert u om die verroeping en die verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, wat doet? De versen 5 tot en met 7. Ziet u hoe belangrijk vers 5 tot en met 7 is? Als je dat doet, zult u nooit... Ik herhaal, nooit meer struikelen. Maar we struikelen wel. Dan doen we dus niet wat er in vers 5 tot en met 7 staat. Dat is een proces. Vandaar dat zijn leven door God gegeven is. We hebben de goddelijke natuur. Hij heeft zijn liefde in uw hart uitgestort. En uw geloofsleven wordt door die liefde gedragen. En dan komt daar, nou, je zou kunnen zeggen, Johannes 15 aan bod. In hem blijven. Zo niet, wat dan? Ik werk dat nog uit. Dus ik weet al wat ik volgende maand over zal spreken. Ik heb het... Wat helemaal niet mijn weg is om het in PowerPoint te zetten. Dat is al een ramp op zich. Maar ik probeer het. Een gesprek met de oudste hebben gezegd, dat zou wel mooi zijn. Nou, het is ook moeilijk. Maar ik probeer het. En dat snoeien, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want de landman leidt ons... Want hij zegt, als je niet in mij blijft, dan heeft dat een reden. Dat zit in die rank. En die rank, die leid ik inderdaad in de goede richting die ik bepaal. Als ik mijn eigen gang ga, dan ga ik die kant op, dat op. Hij leidt me in de richting die Hij heeft bepaald. Hij leidt u en mij in de richting die Hij heeft bepaald. Ranken hebben namelijk een duidelijk doel. Welk doel heeft een rank? U hoeft niet bang te zijn als u het fout zegt. Vrucht dragen, ja. Dat is het enige wat ze moeten doen, vrucht dragen. Nou heb ik een studie gemaakt. De ene maakt studies van bijen, ik maak de studie van de wijnstok. En als je die wijnstok te snel groeit, kaalslag, lange tak, dan knipt hij die af. Waarom? Omdat hij geen vrucht draagt. Nog meer, het kan zijn dat hij wel vrucht draagt, maar het worden hele kleine druifjes. En de landman, ja, hij weet precies, hij knipt dat af. U wordt niet helemaal afgeknipt. Hij knipt af wat u bent, het oude ik. En de Heere God heeft met die ranken een duidelijk doel, namelijk er moeten druiven uitkomen. En hij moet alleen maar voeding geven. Leven uit hem. Nou, soms zit er te veel blad. Dat knipt hij af. Want het gaat om vruchtdragen. Soms ben je te lang in je enthousiasme. En ik moet u ook zeggen hoor, ik heb het eens nagegaan. Ik ben een keer overspannen geweest. Ik ben heel goed in de overspannenheid terechtgekomen. Dat ik mijn coördinatie kwijt was. Ik zat in een auto aan een spreekbeurt in Leiden. Midden in het veld. En ik wist niet waar ik was. Ik ben in slaap gevallen. Mevrouw ongerust. Belde broeder Dikkers in Leiden op. Waar is hij? Nou, hij is al lang weg. Dan kom ik 4 uur later kom ik thuis. Wat is er gebeurd? Ik was helemaal weg. Mijn coördinatie, alles. En weet u, dat kwam. Ik werd stilgezet. En waarom? Nou, ik heb het dus even nagekeken. Ik had ongeveer... We waren getrouwd. We hadden nog geen 4 kinderen. Ja, de 4e was geboren. Zo was het. Ja. En ik heb gezien dat ik 200 spreekbeurten had in dat jaar. Want ik dacht, ik moet de Heer dienen en ik moet het evangelie verkondigen. En alles moet wijken voor dat. En toen zette de Heer me stil. En die zei, Henri, heb ik gevraagd om 200 spreekbeurten te houden? Heb ik dat aan jou gevraagd? Dat dacht je zelf. Dat zijn jouw werken, dat zijn jouw ideeën, maar niet de mijne. En ik probeer je nu elke keer dat te zeggen in de stilte, maar je neemt geen stilte. Ik las op datzelfde moment een boekje van Campbell. En die vertelde dat hij in zo'n situatie zat waar ik nu in was. En hij gaf aan, ik geef het voorbeeld van mijn dochtertje. Campbell is weduwnaar geworden en had een dochtertje, ik denk 6, 7 jaar. En hij had afgesproken als drugszakenman, wij hebben altijd bij het eten contact met elkaar. Dan gaan we praten, dan vertel ik iets uit mijn eigen, maar ik hoop ook dat jij met mij gaat praten. En hij vertelde, om het kort te maken, opeens was dat afgelopen, dat contact. Nee, zegt ze, pap, ik wil even iets doen. Het is een verrassing. Ik mag het je nog niet vertellen, maar ik ga doen. 14 dagen later kwam ze vol trots. Moccasins brengen, pantoffels voor de vader. Die had ze zelf genaaid in een pakket. En daar had ze die 14 dagen voor nodig om dat cadeau aan haar vader te geven. En toen zei Campbell tegen zijn dochter, lieve schat, ik vind het fijn dat je het gegeven hebt, maar wat ik zo heb gemist, is ons gesprek. Je dacht dat het leuk was, en het is ook mooi, Het is niet verkeerd. Maar ik wil dat contact met jou. En dat heb ik zo gemist. En daar stond ik. Met mijn 200 preken. Stilgezet. Een verlangen naar een ontmoeting. En de Heer knipte, dat deed pijn. Want je kunt zeggen, droeg ik nou wel vrucht of geen vrucht? Dat laat ik aan de Heere God achter. Maar datgene is weggeknipt wat van het ik, van het enthousiasme was. Die lange slier die afgeknipt moest worden. Want hij gaf als het ware geen vrucht. Dat zijn dingen waarin je stilgezet wordt. Wat je pijn doet. Maar dat gebeurt wel. En daarom is het ook goed om dit met u te delen. Dat is snoeien. Ik denk dat ik bij het snoeien blijf. Ik ga niet naar het blijven. Dat komt dan de volgende keer. Ik heb me goed afgevraagd, moet ik het wel doen of moet ik het niet doen? Want dan komt de verwarring en mijn vrouw zegt wel eens, je moet niet van de ene gedeelte naar het andere gedeelte gaan, want dan zijn we de kluts kwijt. Dus ik wil dat voorkomen. Maar ik was bezig met dat in hem blijven. Met het leven dat ik heb en wat ik ontvangen had. En toen kwam dus het vuur heel dicht op me en bij me. Dat wat niet van mij, wat van mij was, werd verbrand. Het oordeel van God kwam in wat van mij was. En het werd als het ware verbrand. Dat is wat Paulus zegt. Hoe draag je vrucht? U kunt het lezen in 1 Korinthe 3 vers 9 tot en met 15, 16. Hoe draag je vrucht? Met hout, hooi, stoppelen. En het werd door vuur verbrand. Het blijft niet. Goud, zilver, kostelijk gesteente, dat blijft. Het vuur van Gods oordeel kwam in mijn leven. Alles wat je zelf gedaan had, werd als het ware er uit mijn leven weggehaald. In alle opzichten. Verbrand. Ja, maar God is toch liefde? Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet zijn omgekomen. Dat betekent dat aan de ene kant Gods heiligheid en rechtvaardigheid naar u en mij toekomt. Het is een oordelend God. En de Petrusbrief zegt en de Hebreeënbrief zegt dat er een scheiding wordt gemaakt tussen dat wat van God is en wat van mij, het ik is. En God scheidt dat van elkaar. En daarom zegt God, het oordeel begint bij het huis van God wat jij bent, Henri. Het vuur gaat erin. En dat herkennen we niet als we de liefde van God zien. Maar God is heilig. En je bent rein om het woord wat ik tot je gesproken heb. Voeten was. En toen kwam ik bij Exodus 3. Voeten wassen. Schoenen uitdoen. Je staat op heilige grond. Brandende braamstruik. En wat gebeurde er met die braamstruik? De fik stond erin. Alleen hij verteerde niet. Laten we maar naar Exodus 3 even gaan. Exodus 3. U kent de geschiedenis, dus ik hoef hem niet te lang te maken, maar ik wil hem even persoonlijk maken, voor u en mij. En dan sluit ik gewoon af met een PowerPoint presentatie die ik eens gemaakt had in 2005. Maar nu even Exodus 3. Een vuurvlam, engel des Heren verscheen in een vuurvlam in het midden van een doornstruik. Vers 2 van Exodus 3. En Mozes, hij keek toe en zie, een doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. En Mozes zei, laat ik nu maar de indrukwekkende verschijnsel gaan bekijken. Hij gaat naar boven toe, u kent de geschiedenis wel. En dan spreekt God tot hem vanuit de braamstruik, vanuit het vuur. En dan zegt de Heere God, ik ken het leed wat aan mijn volk in Egypte is aangedaan. Om u even duidelijk te maken, dat is wat de Heere God gedaan heeft. Hij heeft ze uit de zonde, uit hun verlorenheid, uit de wereld, heeft God Mozes geroepen om ze in dat land op die heuvel te brengen, om daar te ervaren de wijngaard waar ze liefdevol worden verzorgd door God. En God heeft een plan. En God zegt tegen Mozes, daarom, ik ken hun leed. En daarom ben ik neergekomen, vers 8. En dan roept de Heere, en dan zegt hij, al die stenen, die ruim ik op uit dat land. 7 ieten worden dan genoemd. Dat zijn de stenen uit Jesaja 5, die ruim ik op. En dan, nou dan staat er, nu dan, ik roep jou, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. En dan zegt de Heer in vers 12, en voorzeker, ik zal met u zijn en dit zal voor u een teken zijn. En dan zegt hij, in wiens naam, Heere God? En de God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal, die heeft u gezonden. Ik ben, heeft mij naar u toe gezonden. Dan gaat de geschiedenis heel door, maar dan gaat Mozes meer en meer twijfelen aan zichzelf. En hij zegt, Heer, ik ben niet bekwaam, ik stotter en ik... allemaal... Dat is het goede moment dat je gekomen bent. Hè? Je moet rekenen, hij was 80 jaar hè, toen hij daar stond. 80 jaar. En hij was klaargemaakt met een doel. En God zegt, in je leven ben je de zachtmoedigste mens geworden. En nu ben je klaar voor de taak waarbij ik je roep. En dan komt die bescheidenheid en dan zegt hij, Heer, ik stotter. Ik ben geen mens van wel te talen. En de Heer zegt, maar ik ben het toch die je geroepen heeft. Ben ik niet degene die blind maakt? Ben ik niet degene die zegt, of je nou wel praat of niet kan praten? Ik ben het. En ik zend jou. Dan komt het. Komt het op je af, hè? U bent geroepen. Om de Heer het groot te maken. In een beschadigde wereld. In een wereld die geen wantrouwen meer heeft. Die God heeft weggezocht. En God zegt, ik heb je geroepen. Ik heb je ingeënt in mijn wijnstok. En je gaat vrucht dragen als je in mij blijft. En dat gaat zo even door. En dan op een gegeven moment, dan zegt de Heere God in hoofdstuk 4. Mozes, wat heb je daar in je hand? Nou ja, een staf, een herdenstaf. Ja, ja. Dat is een stuk gereedschap. En de Heere God zegt, ik weet niet hoor hoe u het leest, maar ik zat op dat moment te lezen. Wat heb je in je hand, Hanni? Ik heb van u een gave gehad, Heere God. Ja, welke gave? Om het woord uit te leggen, Heere God. Oké. En wat heeft de broeder en zuster in de gemeente voor gaven? Nou, Heer, er zijn mensen die hebben kinderevangelisatie. Geweldig. Als ik dat zo zie, hebben we er nog één. Die het over kan brengen. Ik heb je pastoraal... Ja, luisteren. Dat is jouw gave. Ja, maar Heer, een ander is bekwamer dan ik. En dan zegt de Heere God, gooi die staf op de grond. de grootste les die ik geleerd heb. Want toen die staf op de grond valt, op de aarde, wat gebeurde er toen? Dat is domein van de slang. Als u uw gave weggooit en het niet doet, komt u in het domein van de slang. Tenminste, zo interpreteer ik dat. En wat zegt God? Pak hem bij de kop. Nee, dat zei hij niet. Waarom niet? De Heer heeft gezegd, ik stuur mijn zoon. Die zal zijn kop vermorselen. Dat ben jij niet hoe je staat. Pak hem bij de staart. En dat werd een staf. En God zegt, ga in deze mijn kracht. In de roeping waarmee je geroepen bent. En draag vrucht. Ja, maar Heer, nog niet van zijn probleem af. Stop je hand in een boezem. Wat kwam eruit? Melaatsheid, dood, zonden en misdaden. En de Heer het zegt, doe het nog een keer. Een nieuwe hand. Een nieuwe schepping. Geënt. In hem. Ga in deze uw kracht. En weer. Soms zijn er zoveel dingen die je erbij haalt om maar niet te doen wat je verantwoordelijkheid is. Zo moeilijk. En de Heere werd eigenlijk vertoornd. Die werd boos. Vers 14 van hoofdstuk 4. Aaron, je broer, komt je tegemoet. Hij zal jouw mond zijn, maar jij zal God zijn. Hierbij zeg ik gewoon amen. Nou, de PowerPoint-presentatie. Ik lees het wel voor in de snelheid die me gegeven wordt. Dus kan die dan aan, Rens? Dan is het wat makkelijker om het te lezen. Zou dat kunnen? Anders moet ik even een ander papier pakken. Komt die aan. Dit is een gelijkenis van het potlood. Het illustreert eigenlijk wat ik met u gedeeld heb. En het laat iets zien. U bent dat potlood. Houd dat even vast. U bent, jij bent het potlood. Een gelijkenis. Geef me de volgende klik. Nog een klikje geven. Gaat sneller. Ja. In het begin sprak de Heer, de maker van het potlood. En hij zei tot het potlood, er zijn 5 dingen die jij moet weten. Voordat ik je in de wereld uit kan zenden. Denk altijd aan die 5 dingen en je zult het beste potlood zijn. Volgende. De eerste. Jij zult tot grote dingen in staat zijn, maar alleen dan als jij toestaat dat iemand je vasthoudt. Degene die Elise kennen en de eetstokjes, die ziet die 2 stukjes stokjes, weet je wel? Die 1 is vast, dat is wat hier staat. Het volgende, het tweede. Je zult van tijd tot tijd pijnlijk geslepen worden. Maar dat is om je tot een beter potlood te maken. Dat is snoeien. Slijpen, slijpen. Want het gaat om de kern. 3. Dat is ook mooi. Dat vlakje bij mij is groter dan misschien bij u. Maar hier staat, je hebt de mogelijkheid om iedere fout die je maakt te herstellen. Als het niet goed is met een broeder of zuster, moet je proberen om het in orde te maken. Soms lukt dat niet. Dat is heel pijnlijk. Dat probeer je wel, maar het lukt niet. Dan laat ik het los, maar ik heb het wel geprobeerd. Vergeving heeft 2 kanten. En als het van twee kanten goed komt, is er verzoening. Als het van één kant komt en zegt, ja jongens, laat maar, ik wil dat gevecht niet aan. Laat maar! Dan is er geen verzoening. Je kunt zo makkelijk uit de gemeente weglopen. Maar als je het niet op orde maakt en je gaat niet samen op de knieën en je zegt, Heere God, hier zijn we. U heeft dat tot eenheid geroepen. En we hebben moeite met elkaar. Het gaat zelfs zo ver dat ik hem haat. Dan ben ik in de duisternis. Dat mag niet en dat kan niet. Open je ogen. Dat is het vlakje. 4. Ik weet dat het belangrijkste deel zit altijd binnenin jou. Dat is het leven Gods. En dan gaan we naar de 5e. In wat voor omstandigheden je ook bent, ga door met schrijven. Ik heb het wel eens gesproken, hè? 2 Korinthe 3 vers 3. Jij bent een brief van Christus. Je schrijft dus met je leven en je laat een getuigenis zien. Je moet altijd een duidelijke indruk achterlaten hoe moeilijk die omstandigheden ook zijn. Het potlood, volgende, het potlood begreep het en beloofde eraan te denken, ging in de doos in de volle wetenschap, die doos is dan in dit geval de gemeente, hè? Allemaal potloodjes bij elkaar, met allemaal een gave, de ene dit, de andere dat, de andere zus, maar je moet wel schrijven, daar ben je voor gemaakt. Dan staat er, het potlood begreep de brood en ging in de doos in de volle wetenschap welk doel de maker met hem had. Volgende dia graag. Verplaats je nu, ik, u, eens in dat potlood. Denk eraan en vergeet het nooit. Alleen zo zal je zijn zoals God het bedoeld heeft. Volgende. Nou, dan komt het, hè. 1, je zult tot grote dingen in staat zijn, maar alleen dan als je toestaat dat God in zijn hand vasthoudt. En sta mensen toe de gaven die je hebt te gebruiken. Volgende dio, 2. Van tijd tot tijd zul je pijnlijke dingen slijpen, ondergaan. Maar deze momenten, problemen, heb je nodig om als een sterke persoon eruit te komen. Volgende dia. Je zult in staat zijn om fouten te corrigeren, om daar ook je groei door te ondervinden. 4. Het belangrijkste is dus altijd wie je van binnen bent, je innerlijk leven. 5. Wat je ook bent, je laat een indruk, een stempel, een brief achter. Welke situatie er ook zal komen, ga door God in alles te dienen. Geef niet op. Iedereen is als een potlood, geschapen door zijn maker. Uniek en met een speciaal doel dat bij jou past, bij u past. Door het begrijpen en eraan te denken, weten we voortaan dat ons leven een doel heeft. En dat we pas groeien als we met God in een dagelijkse omgang een relatie hebben. Je bent tot grote dingen in staat. Ja, maar Heer, ik... Volgende dia. Ik vermag alle dingen in Hem die u mij daarvoor de kracht geeft. Willen we dat potlood zijn? In de hand van de maker. Dat is eigenlijk snoeien. In Johannes 15. En ik ben er absoluut van overtuigd dat het grote wonder zal plaatsvinden. Dat de Heer tot zijn doel komt. Vrucht. En hij leidt een ieder zijn weg. Amen.